Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes, of jongvolwassenen. Hè? In ieder geval, het is fijn dat we zo ook samen de Bijbel mogen openen. En ik wil dat graag met u en met jou doen, bij de brief van Paulus aan de Korintiërs, de eerste brief, hoofdstuk 6. Vanaf vers 12. Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar ik zal me door niets laten knechten. Het voedsel is voor de maag en de maag voor het voedsel, en God zal zowel het een als het andere teniet doen. Maar het lichaam is niet voor de hoererij, doch voor de Heere. En de Heere voor het lichaam. God heeft niet alleen de Heere opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. Of weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan leden van Christus wegnemen om er leden ener hoer van te maken? Volstrekt niet. Of weet gij niet dat wie zich aan een hoer hecht één lichaam met haar is? Want, zegt hij, die twee zullen tot één vlees zijn. Maar die zeggen, de Heere hecht, is één geest met hem. Vliet dan de hoererij. Elke andere zonde die de mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar door hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont, die gij van God ontvangen hebt en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald, verheerlijk dan God met uw lichaam. En uit Psalmen 105 wil ik ook nog een paar versen lezen. Sorry, 103. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeven. Die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid, die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. En de tekst is uit 1 Korinthe 3 vers 16. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de geest van God in u woont? Ik verbaas me er vaak over dat de Heere God van mensen houdt. Als je in de wereld om je heen kijkt, wat daar gebeurt, hoe mensen elkaar afslachten, hoe er mensen zijn die een ander niets gunnen, hoe er mensen zijn die niets met God te maken willen hebben, die voortdurend in opstand komen met hem. En als ik dan naar mezelf kijk, dan word ik heel erg dankbaar en blij dat God in ieder geval van mij houdt, en dat ik mag weten dat hij van alle mensen houdt. Het is onvoorstelbaar dat hij van alle mensen houdt. Van de grootste terrorist die er is. Tot de vroomste zondaar. En alle christenen. Nee. Maar God houdt van iedereen. Het is echt ongekend als je daar toch aan denkt. En dat ongeacht wat je doet, wat je gedaan hebt, God van je houdt. En dat God van je blijft houden. Kijk, wat je doet, de verkeerde dingen die je doet, daar houdt God niet van. Maar God houdt van de mens. En vanaf de tweede bladzijde van de Bijbel, daar, tenminste in mijn Bijbel, daar staat dat God de mens geschapen heeft naar ons beeld, zegt de Heer, en naar onze gelijkenis. En hij heeft de mens met liefde geschapen. Hij wil de gemeenschap met de mens. En de mens, ja, al korte tijd daarna ging de fout in door de snoepen van de vrucht, waarvan God verbood had dat dat niet mocht. Er waren heel veel bomen. Maar juist die ene boom, dat was de allermooiste boom en dat waren de allerlekkerste vruchten. Nou ja, dat probeerde de duivel de mensen wijs te maken. En nou, dat doet hij nog steeds trouwens. En door de ongehoorzaamheid is er een scheiding gekomen tussen God en tussen de mens. En toch zie je daar weer opnieuw de liefde van God. Want hij heeft de mens niet in de steek gelaten, maar hij heeft de mens weer opgezocht. Onbegrijpelijk. Adam, waar ben je? En zo door heel het Oude Testament, voornamelijk ook met het volk Israël, waar Paulus van zegt in Korinthe, dat het ons als voorbeeld gegeven is, opdat wij niet tot die zonde zouden komen. Maar door het hele Oude Testament zie je daar een voorbeeld dat God werkelijk alles, maar dan ook alles doet om zijn liefde te tonen aan een ongehoorzaam volk. Het volk wat om God, naar God vroeg en om hulp riep toen ze in Egypte waren, onder verschrikkelijke omstandigheden leefden. En God was al met hen bezig. Hij riep al naar Mozes toen hij bij de braamstruik kwam en zei: Mozes, ik ga dat volk redden. Het volk wist er nog niets van en God had al een plan. En dan redt hij dat volk en ze komen daar in de woestijn. En God toonde zijn liefde door ze te beschermen, door bij ze te zijn. En het volk, nou, ze hadden het wel gehad met die God. Het was voortdurend mopperen dat ze liever in Egypte gebleven waren, omdat ze het daar beter hadden. Ja, hoe kwam het dat ze het zo slecht hadden? Omdat ze niet naar God wilden luisteren. Als God op een gegeven moment, als ze bij de berg zijn, tot het volk spreekt, dan is het eerste wat het volk zegt, we zullen er gehoorzaam aan zijn, maar kort daarna vertellen ze tegen Mozes, luister jij maar naar de Heere God, want het is voor ons te zwaar, het is voor ons te moeilijk, maar luister jij maar wat hij te zeggen heeft, en dan horen wij het wel van jou. En God blijft van het volk houden. En God blijft tonen dat hij dat volk lief heeft, dat hij dat volk uitverkoren heeft om daar zijn grootheid en zijn heerlijkheid in te tonen aan alle volkeren die daar omheen woonden en leefden. En dan komt het mooie moment dat God ze leidt via de wolkkolom en via de vuurkolom. En dat hij daarin toont, ik ben bij jullie, ik ben met jullie. Ik wijs jullie de weg, ik bescherm jullie. En dan, korte tijd daarna, komt de opdracht om de tabernakel te bouwen. Dan komt God bij de mensen wonen. En tot eigenlijk de laatste bladzijde van de Bijbel is dat het verlangen van God om bij de mens te wonen. Bij die mens die eigenlijk altijd weer opnieuw zijn rug naar God toekeert. Die mens die altijd voor zichzelf kiest. Daar wil God bij wonen. En het is zo bijzonder als je dat leest, hoe de tabernakel gemaakt werd. Dat ging allemaal volgens het plan van God. Dat hebben geen mensen bedacht. Dat heeft God zelf bedacht. En dan zie je ook de grootheid en de liefde van God. Dat hij zelfs tot de kleinste details, tot de haakjes en de oogjes, alles gezegd heeft hoe het gemaakt moest worden. Hij gaf de mensen in hun hart om te geven. Hij gaf de mensen in hun hart om het ook te maken en ook wijsheid. Als je kijkt naar uit één klomp goud, zo'n prachtige kandelaar, uit één klomp goud gedreven staat er dan. Ja, dan moet je wel wijsheid van God hebben om dat te kunnen. Dan moet je eens over nadenken hoe onvoorstelbaar dat is, hè. Maar daarin zie je de grootheid van God, de liefde van God en ook hè, dat hij ja, bij het volk wil zijn. En dan woont hij daar in het heilige der heiligen. Voor niemand te zien dan één keer in het jaar voor de hoge priester. Nou ja, die zag ook God niet echt. Maar die kwam in ieder geval in het Heilige der Heiligen. En Mozes mocht in de tent der samenkomst komen om naar God te luisteren. En het aan het volk door te geven. En zo toonde God, ik hou echt van jullie. Jullie zijn bijzonder voor mij. Ik wil met jullie gaan, ik wil bij jullie wonen. Ik wil dat jullie zien dat ik de Almachtige ben. Maar ja, wat mag ik van jullie ontvangen? Er waren zoveel offers. En de meeste offers moesten gebracht worden vanwege zonde en vanwege dingen die verkeerd gegaan waren. En er waren ook offers, dat waren offers voor God. Om hem daarmee te loven en te prijzen, om hem daarmee te eren en mee te aanbidden. Maar heel vaak gebeurde het dat het alleen maar met het hoofd ging en niet met het hart. En dan later komt de tempel. Een prachtig huis voor God. Waar het weer zichtbaar werd dat God bij de mens wilde wonen. Wat prachtig. En als je dan op een gegeven moment als de tempel ingewijd wordt, dan komt daar de heerlijkheid van God en de tempel kan dat eigenlijk niet bevatten. Nee, God is zo groot en God is zo machtig. En dat was hij toen, maar dat is hij nog steeds. Dat is hij altijd geweest en dat zal hij altijd blijven. Maar het volk was liever ongehoorzaam dan dat het naar God luisterde. Ja, tot op het moment dat het weer helemaal fout ging, dat ze zelf geen uitweg meer zagen, dan riepen ze tot God. En als je kijkt in het boek Richteren, dan zie je dat God elke keer weer zijn liefde toonde door een richter te geven. Om ze te bevrijden van de tegenstanders. Wat bijzonder. En dan, en Haggai heeft verwijt van de Heere God, dat ze hard lopen voor hun eigen huis. Om dat te bouwen, om dat zo mooi mogelijk te maken. En zijn huis lag verwoest. En het is natuurlijk heel makkelijk om naar dat volk te wijzen, naar Israël te wijzen. Ja, maar die hebben het altijd fout gedaan. En de Bijbel zegt het, ze hebben het fout gedaan. Ja, het zijn mensen. Het waren mensen zoals wij mens zijn. En daarom zegt Paulus ook, hè, dat het een voorbeeld voor u, voor jou en voor mij is in deze tijd, opdat wij niet tot die zonde zouden komen. En is het best belangrijk om eens over dat volk na te denken, waar ging dat fout? Maar ook, waar gaat het in mijn leven fout? Want dat is de les. We hebben gelezen dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. God woont in ons persoonlijk. Dat zie je niet, dat merk je niet. Nou, ja, dat merk je toch wel hoor. Dat God in je woont. Als je verkeerde dingen wil doen, dan hoor je toch zo'n zacht stemmetje dat je daar beter na kunt laten. De stem van God, de stem van de Heilige Geest. Dus je merkt het wel. Maar het is toch bijzonder als je daarover nadenkt. Hè? Dat God in je woont. Dat overal waar je bent, zoals Psalm 139 het ook zegt, je kunt nergens zijn of God is er. Je kunt voor God niet vluchten. Geen mens kan voor God vluchten, maar wij die in de Heer Jezus Christus geloven dat Hij voor onze zonde gestorven is, wij hebben de Heilige Geest in ons. En waar we zijn en waar we gaan, God is bij je. Ik vind dat zo mooi, dat is zo'n geruststelling. Je weet niet wat er gebeurt, ik zeg het vaker, ik weet niet of ik nog thuis kom, nou hier beneden dan niet, boven wel, hè. Maar één ding weet ik, hij is erbij, hij is er altijd bij. Omdat hij in je woont. Maar krijg hij ook de ruimte in je? Want dat is wel belangrijk. Een tijdje geleden was ik bij iemand en die zei, ja, je merkt er helemaal niets van, hè. Maar waar is God nou? Je kunt bidden wat je wilt. Maar volgens mij hoort hij mij niet. Ik zal het wel te bond gemaakt hebben dat hij me niet wilde horen. Ja, ik zeg maar, toen het goed ging in je leven, hield je toen rekening met de Heere God? Nou ja, ga naar de kerk. Nee, ik zeg, hield je ook rekening met de Heere God? Ik zeg, nu gaat het verkeerd in je leven en nu heb je God nodig. Maar toen het goed ging in je leven, had je God toen ook nodig? Nou, niet echt. En ik denk dat er heel wat mensen zijn die zo leven. Die het goed vinden zolang het goed gaat en dan heb je God niet zo nodig. Ja, natuurlijk, je bidt. Je gaat naar de kerk misschien wel. Je leest misschien ook wel in de Bijbel. Maar voor de rest, tot op het moment dat het fout gaat. En dan, waar is God? Ja, waar is God? Hij is gewoon bij je, hij is gewoon met je. Weet je, in Job staat het zo mooi. Job die zegt, gewen je toch aan hem. He? Wennen aan hem. Zoals je aan elkaar went, als man en vrouw, als gezin. Er is heel wat van elkaar te leren. Maar je moet ook aan elkaar wennen. En naarmate je elkaar langer gaat kennen, dan ben je ook meer aan elkaar gewend. He? Soms zeg je in één keer dezelfde dingen. Blijkt dat je hetzelfde denkt op hetzelfde moment. Een wonder. Maar het gebeurt wel. Hoe komt het? Omdat je aan elkaar gewend bent. En zo is het ook met God. Gewen je toch aan hem. Zodat je vrede hebt. Maar dat kan alleen als je tempel, waar de Heilige Geest woont, ook functioneert als een tempel. Hoeveel ruimte heeft Gods Geest in u, in jou en in mijn leven? Want dat is wel belangrijk. God is niet iemand die bezit neemt van je leven en zegt, en nu wil ik het zo. En als hij het niet zo doet, dan. Nee, je bent vrij om te doen en te laten wat je wil. In dat opzicht, bedenk wel dat je duur gekocht en betaald bent. Dat je niet meer van jezelf bent. En daarom, in welke mate vertrouw je jezelf aan de Heere God toe? Heeft hij bezit van je de grootte van het kleinste kamertje? Dan kun je wel zeggen, ja, Gods Geest woont in mij, maar hij heeft niet de ruimte om dat te doen wat hij graag wil. Omdat je me eigenlijk gewoon belemmert dat te doen wat hij graag wil. Weet je, Gods Geest, die heeft een verlangen om God groot te maken door u, door jou en door mij heen. De wereld doet dat niet, hè? Die heeft andere mensen om groot te maken. Die gaan zo ver dat ze zelfs voetballers godenzonen noemen. Ja, wel van de God met de kleine g, hè? Maar ze worden wel zo genoemd. Ze worden aanbeden, ze worden gedragen. Er zijn mensen die gaan naar een of andere zanger of zangeres, die staan er uren, soms al een dag van tevoren staan ze in de rij om een kaartje te bemachtigen. En wij? Ik zei een tijdje geleden, weet je, 3 uur voor de televisie zitten is helemaal niet moeilijk. Je blijft er zelfs nog wakker van ook. Maar 3 uur in de Bijbel lezen, moet eens proberen wakker te blijven. En je moet eens proberen 3 uur in de Bijbel te lezen. Ja, dat hoeft toch niet? Nee, dat hoeft niet. Maar moet het wel dat je 3 uur voor de televisie zit dan? Maar weet je, dat is het. We worden zo gemakkelijk meegezogen. En er wordt zo vaak een beroep op je gedaan. Dat gaat vaak ten koste van de Heere God. Eerst nog even dit en eerst nog even dat. En dan lig je s'avonds op bed en dan, ja, dat doe ik morgen dan wel. Dat bidden of dat Bijbel lezen. Want er is vandaag niets van gekomen. Maar wat mag het jou kosten? Geef je Gods Geest de ruimte om, om hem te loven en te prijzen, om hem te eren en te aanbidden, om hem te danken. Ik weet niet hoe het in uw leven is, in jouw leven, in mijn leven is het zo dat ik 's morgens als ik wakker word, een lied in mijn hart heb. Dat ik de Heere God ga loven en prijzen. En dat is niet omdat ik om op mijn borst te slaan. Nee, zo ga ik ook slapen. En dat is iets wat ook in Psalm 139 staat. Dus morgens zijt gij nog bij mij. Het is, hoe ga je 's avonds naar bed en hoe ga je slapen? Het is zo belangrijk. God is de allerbelangrijkste. Er is niemand groter, er is niemand hoger, er is niemand machtiger. En u, jij en ik, wij zijn door hem gekocht. We zijn door hem betaald. We zijn zijn eigendom. Hij heeft er gewoon recht op. Als ik in de winkel iets ga kopen en ik neem het mee, is het geen stelen. Nee, ik heb het gekocht, ik heb het betaald, het is mijn eigendom. Zo, u, jij en ik, wij zijn het eigendom van God. En de eigenaar beslist wat er gebeurt met dat wat hij gekocht heeft. En de Bijbel leert ons dat God in ons wil wonen. En dat God, onze Vader, door ons wil werken. Maar ook dat we tot zijn eer en tot zijn glorie zouden leven. En dat is bijzonder. Weet je, als alles goed gaat, dan heb je dat misschien niet zo in de gaten. Maar ik kom op dit moment bij een stervende zuster. En ik kom daar gezegend vandaan als ik daar geweest ben. Wat bijzonder. Daar hoef je niet tegen op te zien. Dan mag je naar uitzien als je bij die zuster komt om samen te delen wat je hebt in de Heere God. Ze verlangt naar hem. Ze ziet uit naar het moment dat ze hem zal ontmoeten. Natuurlijk is er ook haar gezin, haar man die achterblijft. En dat is soms moeilijk, weet je. Dat, ja, daar moet je afscheid van nemen. Maar ze heeft het uit de handen van de Heere God geaccepteerd. En het is bijzonder als je mag proeven dat ze de Heere God door en door kent, om het zo maar te zeggen. Ze is gewend aan hem. Vorige week vroeg ze: Piet, wil jij de afscheidsdienst leiden? Ik zeg ja. En waar mag ik het over hebben? Over de liefde van de Heer Jezus. Mooi, hè? Als je stervende bent. Over de liefde van de Heer Jezus. Dat je dat met anderen wil delen. Maar dat kan ook als je niet stervende bent. Als je gewoon volop in het leven staat en daarvan geniet. Over de liefde van Jezus. Zo belangrijk. En dat kan toch haast niet anders. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Loop je mond nog over van de Heer Jezus? Al zo vaak gemerkt, weet je, je kunt zo fijn bij elkaar zijn. En er is nog geen amen gezegd. En we hebben het weer van overal over. Ja, ik ook hoor, dus ik bedoel, je hoeft je voor mij niet in te houden. Maar we hebben zoveel andere dingen waar we het over zouden kunnen hebben. Wat we met elkaar zouden kunnen delen. Ben je nog blij dat je gered bent? Vroeger zongen we het wel eens, hè? Welk een vreugde een kind van God te zijn. Is het nog een vreugde voor je een kind van God te zijn? Of ligt het als een of andere zware last op je? En zoals het volk Israël in de woestijn meestal God maar een bemoeial vond. Een lastpost. Ik hoop niet dat het voor u, voor jou zo zal zijn. Maar dat je vreugde hebt. Omdat je een kind van God mag zijn. En we hebben dat ook gelezen in Psalm 103. Als je misschien geen woorden hebt. Als je misschien niet weet hoe je een gebed moet beginnen. Als je misschien niet weet hoe je moet gaan aanbidden. Lees een psalm. En 103, loof de Heere mijn ziel. Dat is niet, ja, wat is nou je ziel? Daar zijn de meningen nogal over verdeeld. Ik heb wel eens gehoord, een ziel weegt 21 gram, want op het moment dat je overleden bent, ben je 21 gram lichter. Wetenschappelijk bewezen. Nou ja, zo wetenschappelijk ben ik niet. Maar weet je, je ziel is gewoon je leven, heel je wezen. Dat is je ziel. De ziel zit in het, of de bloed zit in de ziel. De ziel zit in het bloed, sorry, zo. Begon goed. Het is gewoon je wezen. Loof de Heere mijn wezen. Loof de Heere mijn ziel. Hoe? Met alles wat in mij is. Wat? Zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel. En vergeet niet één van zijn weldaden. Tel uw zegeningen, tel ze één voor één. Doen we dat nog? Ja, hebben we er nog tijd voor, zou ik haast zeggen. Hè? We zijn zo druk. En we worden zo druk gehouden. Ik heb vaak met bewondering naar mijn collega's gekeken. Ik had er één bij, die was daar een kunstenaar in. Die kwam 's morgens, die pakte zijn laadje. Alle papieren er weer uit. Dat kan morgen wel, dat kan morgen wel. En voor de rest deed hij niet veel. En de andere dag was het weer precies hetzelfde. En zo blijf je werk houden. Nou ja, zo hebben wij ook bepaalde dingen waar je gewoon mee bezig gehouden wordt. Waardoor je geen tijd hebt om werkelijk tot inkeer te komen en tot dankbaarheid te komen. Dat je zo'n bevoorrecht bent dat je dat zomaar kunt zeggen. Loof de Heere mijn ziel en alles wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Waarom? Die al uw ongerechtigheden vergeeft, dat heeft hij al gedaan. In de psalmen, dat moest nog naar het kruis toe. Maar wij leven na het kruis. En wij mogen weten dat de Heer Jezus Christus, als je dat gelooft, die zonde vergeven heeft, je ongerechtigheden vergeven heeft. Dus wij hebben nog veel meer reden om te danken. Wij weten dat dat gebeurd is. Die al uw krankheden geneest. Ja, je was meer laatst van de zonde, om het zo maar te zeggen. Hij heeft je genezen, hij heeft je gereinigd, hij heeft je geheiligd, hij heeft je gewassen in zijn bloed. En soms geneest hij je ook als je ziek bent, hè? Natuurlijk doet hij dat. Dat mag je ook vragen. Die uw leven verlost van de groeven. Mooi, hè? Dat is gewoon het graf. Daar ben je van verlost. Oh ja, je lichaam wordt er wel ingelegd aan het einde van je leven. Maar hij heeft je ervan verlost. Je bent nu al met Christus verborgen in God. Ik begrijp er niks van, maar de Bijbel zegt het en ik geloof het. Daarom heeft hij je leven verlost van de groeven. Je kunt het vervelend vinden, je kunt er tegenop zien, maar de dood is in u, in jou en mijn geval en van alle die geloven overwonnen door de Heer Jezus Christus. Hij heeft je leven verlost van de die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Ja, zijn liefde. Zijn goede tierenheid, zijn barmhartigheid. Zijn medelijden, zijn bewogenheid zijn altijd met je. Die uw ziel verzadigt met het goede. Ja, daar hebben we het, hè. De tempel van de Heilige Geest. Hoeveel ruimte geef je hem om je ziel te verzadigen? Om je wezen te laten verzadigen door de Heere God? Zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. Nou, dit gaat er steeds beroerder uitzien, om het zo maar te zeggen. Ik heb er geen last van, maar het is wel zo. Hè, dat takel af, dat is de tent die afgebroken wordt. Hè. Maar dat nieuwe in je, dat wordt steeds mooier. Dat wordt ook steeds groter, dat groeit. Als je je laat verzadigen. Met hem. En in Psalm 92, denk ik, of 94, ik weet niet precies, er staat dat ze in hun ouderdom nog fris en groen zullen zijn en vrucht zullen dragen. Dat is mooi, hè? Bij de Heere God ben je nooit te jong en je bent ook nooit te oud. Zelfs in de ouderdom kun je nog fris en groen zijn. Ja, wel eens een broeder, dat is al heel lang geleden. Daar keek ik altijd met bewondering. Die man die was al zo oud en dan ging hij op die kansel staan. En dan begon hij. En dan begon hij heel hakkelend en heel langzaam. En maar in één keer dan leek het wel of hij op gang sloeg, zeg maar, als een oude diesel. En dan ging hij spreken, dan stond hij zo te genieten. Weet je, dan was hij weer helemaal. Dat was al een oude broeder, die was al tegen de 90. Wat mooi, hè? Fris en groen. Maar ja, als je in je jeugd al niet fris en groen bent, ben je het ook niet als je oud bent. Bedoelt, als je de Heere God niet de ruimte geeft om je fris en groen te laten zijn, ja, dan houdt het op, hè. Mag de Heere God bezit nemen van je leven, waar hij recht op heeft? Misschien moet er zo'n muurtje afgebroken worden, weet je wel. En er zijn heel veel mensen die maken een huis groter. Halen een tussenmuur weg, maken er een grotere kamer van. Of slaapkamers, hè. Ik zag het vorige week nog bij mijn dochter, die had het daarover en mijn schoonzoon. Ja, als we dat muurtje nou weghalen tussen die twee kleine slaapkamers, hebben we daar ook nog een grote. Die andere, daar moet je ook elkaar al in zoeken. En ze zijn we met z'n tweeën en waarom dat je dat dan... Maar goed, toen dacht ik, ja, als we nou dat muurtje wegbreken, hè, in ons hart, hè, dan heeft hij nog meer ruimte. En hoeveel muurtjes hebben we zelf niet opgebouwd? Zoveel muurtjes waar je je achter verschuilt. Waar je achter verbergt. Omdat je niet wil laten zien wie je bent. Aan de Heere God niet, maar ook aan je omgeving niet. Zoveel, ja, zoveel, maar in ieder geval, ik ken de verschillende. Dat zijn ook oudere broeders en zusters. Tenminste, wat ik zo van de buitenkant mag merken. Maar die zijn niet fris en groen. Die zijn verbitterd. En ik vraag me af, en ik vraag het ook wel eens aan ze, hoe is het mogelijk dat je zo verbitterd bent als je een koninklijk kind bent, door de Vader bemind en zijn oog rust zo teder op jou. Hoe kun je dan in vredesnaam zo verbitterd zijn? Nou, heel vaak komt de oorlog om de hoek, hè. En dan de tekst van, heb je vijanden lief, zoals de Heer Jezus zei, dat werkt niet, hè. Want je moet eens weten wat ze mij aangedaan hebben, dat zal verschrikkelijk zijn, dat geloof ik graag. Maar ik heb die tekst niet verzonnen. Nee, heeft God zelf in de Bijbel op laten tekenen dat je vijanden lief moet hebben. En dat je naaste lief moet hebben als jezelf. Was ook zo'n list van de duivel. Bij ons in de kerk mocht je niet van jezelf houden, want daar ben je trots van. Ja, nou leg dat maar neer, dat klopt niet, hè. Nou, dat staat er toch, hè. Dat je je naaste moet liefhebben als jezelf. Als je niet van jezelf houdt, als je jezelf helemaal in een muur of achter een muur zit, ja, kun je ook niet van de ander houden. En daarom is het zo belangrijk dat we ons toevertrouwen aan hem. Muren, laat hem de muren maar afbreken. Hij laat echt de steunmuur wel staan. Hoef je niet bang voor te zijn. Het fundament is gelegd. Door de apostelen, dat hebben we gelezen. En Jezus Christus is de hoeksteen. En als je op hem gebouwd wordt, ja, dan stort het gebouw echt niet in. Maar wat is het heerlijk. Als Gods geest de ruimte in je leven krijgt om dat te doen wat hem behaagt. Om in alle omstandigheden te kunnen zingen. Om in alle omstandigheden je te kunnen verblijden. Ja, dat kun je zelf niet. Maar er staat zoiets moois, hè? 3 van die letters. De Heer is nabij. Mooi, hè? Je hoeft het zelf niet te kunnen. Als je zwak bent, dan ben je sterk. Loof de Heere mijn ziel en alles wat in mij is, zijn heilige naam. Of zoals het in Psalm 50 staat, hè? Wie lof offert, eert mij. Ja, wie lof offert, eert mij en baant de weg dat ik hem Gods heil doe zien. Psalm 50 vers 23. Wie lof offert. Weet je, er werden heel wat offers gebracht in het Oude Testament. Bij de tabernakel. Bij de tempel. Van ons worden er geen offers meer verwacht. Omdat de Heer Jezus Christus het offer, het allergrootste en het allerduurste offer betaald heeft. Om je met God te verzoenen. Dus dierlijke offers worden van ons niet meer verwacht. Maar zoals het in Hebreeën staat. Dat je lofoffers brengt. De vrucht van je lippen die zijn naam belijden. Weet je, wij kunnen elke dag offeren. In de tempel, zeg maar, waar hij verblijven heeft. Door hem te loven en te prijzen. Door hem te eren en te aanbidden. Door hem te danken voor het wonder van zijn liefde. En als je dan, ik vond het wel mooi. Zo verder gaat bij Psalm 103, daarom zei ik er net 105, dat had ik ook gelezen. Maar dan staat er in 104, loof de Heere mijn ziel. Heere mijn God, gij zijt zeer groot, gij hebt u met majesteit en luister bekleed. 105, loof de Heere, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend. Zingt hem, psalm zingt hem, gewaagd van al zijn wonderen. Psalm 106, halleluja, loof de Heere, want hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot een eeuwigheid. Psalm 107, loof de Heere, want hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot een eeuwigheid. Weet je, we zullen voor altijd bij hem zijn. We zullen voor altijd straks in zijn heerlijkheid en in zijn vreugde delen. Als we straks bij hem in zijn hemel mogen binnenkomen, dat zal geweldig zijn, hè? Dat moet onvoorstelbaar groot zijn, onvoorstelbaar mooi zijn. Maar alleen de gedachte al waar geen zonde meer is, waar geen ziekte meer is, waar geen pijn meer zal zijn, maar waar eeuwige vreugde en eeuwige heerlijkheid zal zijn, omdat we volmaakt zullen zijn in de Heer Jezus Christus in God. Volmaakt. Maar nu zijn we ook al volmaakt in de ogen van God. Die nieuwe mens is volmaakt, het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. Maar verheerlijk dan God met je lichaam. Geef hem dan de ruimte, geef Gods geest de ruimte. En niet alleen op zondagmorgen. Maar het is zo geweldig, hè? Als je eerlijk bent, dan, wij hebben elkaar niet uitgezocht, toch? Nou, ik zie verschillende gezinnen, die zouden dan vanzelf bij elkaar komen, hè? Maar over het algemeen, nee, we hebben elkaar niet uitgezocht. We zijn bij elkaar gebracht door de Heere God. Op de een of de andere manier heeft hij dat in je leven gelegd, dat je hier vanmorgen bent en bij deze gemeente mag behoren. Maar dat is ook om een hand en een voet voor elkaar te zijn. Om persoonlijk een tempel van hem te zijn, maar ook met elkaar een tempel van hem te zijn. Op zondagmorgen, maar ook met de bidstond, ook met de bijbelstudies en misschien wel een zanguurtje. Weet je, om met elkaar hem groot te maken. Ja, maar ik heb geen tijd. Ja, dat is het probleem. Maar je mist wel veel doordat je dan geen tijd hebt. En natuurlijk, soms heb je geen tijd. Ik denk nog vaak terug, nou dat is al 30 jaar geleden, Toen kwamen we als gemeente bij elkaar en zondagsmorgens hadden we zo de erediensten. En zondagsavonds hadden we elke zondag het avondmaal. En in het begin dacht ik, dat gaat vervelen, maar dat gaat niet vervelen. Dat bleef iets moois, iets heiligs. Maar weet je wat het mooiste was als we daar bij elkaar kwamen? Dan was er geen spreker. Maar als je een lied had wat op je hart lag, mocht je dat opgeven. Maar je moest er wel bij vertellen waarom dat jij zo graag dat lied wilde zingen. Weet je, en dan deelde je met elkaar. Want het is natuurlijk wel, welke vreugde een kind van God te zijn. Nou, die man is blij, hè. Maar is hier een hart door vrees benard, vermoeid door levensstrijd? Ja, dan wordt het iets anders. En als je dat dan op mag geven en je mag delen wat er in jou leeft, dan deel je dat met broeders en zusters. En dan was er ook ruimte om met elkaar te bidden. Om met elkaar te danken. Maar ook om met elkaar hem de lof en de eer te geven in een moment van aanbidding. Ik mis het nog wel eens, moet ik eerlijk zeggen. Want daardoor leer je je broeders en zusters kennen. Maar dat niet alleen. Je gaat ook zien dat jij het niet altijd bent die pijn heeft of moeite heeft of verdriet heeft of weet ik wat je hebt. Nee, dat hebben andere broeders en zusters ook. En het is gewoon geweldig als je bij elkaar bent en de ene keer is de een vrolijk om het zomaar te zeggen en dankbaar. En de andere keer de ander. Daardoor kun je elkaar ook helpen. Stel je voor dat je altijd allemaal vrolijk zou zijn. Of allemaal verdrietig zou zijn. Dan kun je elkaar ook niet helpen. Het is zo mooi. We zijn aan elkaar gegeven. En met elkaar mogen we de tempel van de Heere God zijn. Om hem de lof en de eer en de dank te brengen. Maar ook zijn grote daden te verkondigen. Dat wat hij in je leven doet. Want hij is er. Altijd. En hij houdt van je. Hij houdt zielsveel van je. En zijn liefde zal nooit minder worden. Zal ook nooit meer worden. Hij houdt gewoon van je. Dat kan ik niet zeggen. En daarom bid ik maar, Heer, laat mijn liefde voor u meer en meer worden. Gewen mij aan u. Dat ik nog meer vrede mag krijgen, want zijn vrede heb ik. Een vrede die alle verstand te boven gaat. We gaan hem danken. Heere God, we hebben zoveel reden om u te loven en te prijzen. Om u te eren en te aanbidden. Heere, we danken u dat we ook deze morgen zo'n moment bij elkaar mochten zijn. En dat we met elkaar mochten zingen. Dat we met elkaar mogen bidden. Maar dat we ook met elkaar uw woord, de Bijbel, mochten openen. En een gedeelte daarvan mochten overdenken. En wat is er dan belangrijk, Vader, dat we daar ook gehoor aan geven. Dat we het niet zomaar naast ons neerleggen. Het zijn geen woorden van mij. Maar het zijn woorden van u die u ook deze morgen tot ons allen, ook tot mij wilde spreken. En ons als voorbeeld ook u volgegeven hebt dat we niet zo moeten leven dat we in ongehoorzaamheid leven. Maar dat we onszelf aan u mogen toevertrouwen. Dat we zelfs aan u mogen wennen om u beter te gaan leren kennen. En dan mogen we ook bidden, schenk onze geest van wijsheid en openbaring om uw recht te kennen. Verlicht de ogen van ons hart. En dank u wel, Vader, dat u dat ook wil doen, want uw geest woont in ons. En als wij een verlangen hebben om u beter te leren kennen, dan gaat u dat ook doen. Als wij een verlangen hebben om uw woord te lezen, dan geeft u daar ons ook de tijd voor. Als we verlangen hebben om stil in de stilte te komen, om voor uw aangezicht te komen, dan geeft u dat, Heer. We weten het van elkaar, we hebben het zo druk, we worden ook zo bezig gehouden, we worden ook zo meegezogen, en zeker ook jongere gezinnen en kinderen, maar ook de ouderen. We zien het in ons eigen leven. Heer, ook als je niet meer werkt, dat je zo op moet letten om nog wat tijd vrij te kunnen maken voor u. En dat is eigenlijk verkeerd. Het zou het allerbelangrijkste zijn dat we eerst u de tijd gunnen en dat we dan nog kijken wat we zullen doen, maar we leven nu eenmaal in een maatschappij die in alle opzichten zo haastig is en zo tijdrovend is en zo meeslepend is. Maar Heere, we zijn gekocht en betaald. We zijn uw eigendom en we zijn, zoals we het ook gelezen hebben, de tempel van uw geest die in ons woont. En We willen vragen, wilt u ook uw geest de ruimte zo in ons leven laten hebben dat het u behaagt, Heere, dat we tot uw eer en tot uw glorie zullen leven. Dank u voor deze gemeente, wilt u haar ook zegenen en tot zegen stellen. Wil zo ook de broeders en zusters ook naar elkaar om laten zien, Heere, dat ze ook met elkaar en bij elkaar u groot zullen maken en u de lof en de eer zullen brengen. Vader, we danken u, we loven en prijzen u, we eren en aanbidden u. U komt toe, alle lof, alle eer in de hemel en op de aarde. Geprezen zij uw naam, in de naam van de Heer Jezus. Amen.